Een dag later lag ik in het ziekenhuis en een week later wisten we dat het een ongeneeslijke vorm van kanker is. Toen ik hoorde van het is kanker en daar word je niet meer beter van, dacht ik, gelukkig zeg. Hè. Dus daar is de nooduitgang. Hè, laat eens wat van jezelf zien, dat ik daar ook heel agressief zelfs op kon reageren.
Ja.
Als je rouw durft te omarmen en je pijn de hand toereikt. Als verdriet niet meer je vijand, maar er ongestoord mag zijn. Als je kwetsbaarheid omhelst, met de liefde als kompas. Lijkt de keerzijde van rouw, leven, verbinding en kracht.
Welkom bij de podcast van Annemiek Dogan. Het is 2018 als Casper te horen krijgt dat hij ongeneeslijk ziek is. En alle emoties waar hij doorheen mag gaan en alles wat erbij komt kijken, merkt hij één ding heel nauw op. En dat is dat mannen zo anders omgaan met deze ongeneeslijke ziekte dan vrouwen. En hij vindt het zo interessant en het intrigeert hem zo dat hij er een heel boek over schrijft. Echt de Sjaak, die net uit is gekomen. Vandaag in de podcast is Casper de gast. En we gaan het hebben over het verschil tussen mannen en vrouwen bij rouw. Rouw bij wanneer je bijvoorbeeld ongeneeslijk ziek bent. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe hij het zelf ervaart. Hoe is het om ongeneeslijk ziek te zijn? Hoe is het om de dag te starten en niet te weten hoeveel er nog gaan komen? Van harte welkom, Casper.
Dankjewel. Dankjewel. Super mooi om hier te mogen zijn.
Nou, heel fijn dat je er bent.
Ja.
Ja.
Dus, het is een spannend onderwerp, hè, wat jij gekozen hebt als jouw missie. Mm. En er wordt veel te weinig over gepraat, dus het is denk ik top. Ja, dus ik lust je rauzen.
Ja, exact. Nou, dat kan je zeker de hand schudden. En ja, weet je, daarom ben ik ook blij dat je dit onderwerp ook vanuit de mannelijke perspectief ook zo belicht. Mm-hmm. En daar zelfs een heel boek over hebt geschreven.
Ja.
En voordat we daar helemaal over uitweiden, vind ik het heel erg fijn om even te kijken. Wie is Casper? Waar kom je vandaan? Uit wat voor gezin kom je?
Ja.
Kun je ons meenemen naar jouw jeugd?
Zeker, ja. Ik kom uit een gezin met 6 kinderen. Zeg maar een mooi traditioneel katholiek gezin. We zo'n rijtje hadden van kinderen. De Daltons, zeg maar, netjes op een rij. Ik was de 5e in de rij. En als de rest van het gezin naar rechts ging, dan ging Casper eigenlijk altijd naar links. Hè? Dus dat was altijd een beetje tegendraads geweest, een beetje eigenwijs mannetje. Ik had gehoorproblemen al heel vroeg en ik was een beetje dyslectisch. Hè? Dat heette toen nog leesblind. En ik was een beetje druk. Dus een aantal van die dingen die zijn gebleven. Ik heb gehoorapparaatjes. Ik kan inmiddels veel beter lezen dan ik vroeger kon. Dat heb ik heel veel getraind. Maar een beetje druk ben ik nog steeds wel.
Ja.
Dus dat is wel een beetje hoe het merk Casper er zeg maar uitziet. En mijn vader, ik ben een schizofrene mix van een ras-echte beeldende kunstenaar. Dat was mijn vader. En mijn moeder was een ras-echte boekhoudster. Hè, dus die twee kanten, zij hebben als koppel elkaar heel mooi in evenwicht gehouden. Maar zorgde ook dat alles een beetje in het midden bleef. Hè, dus, en als ik dan de randjes opzocht, dan was dat wel een beetje lastig.
Ja.
Maar verder een heel prima gezin, een mooi warm gezin, waarin praten over emoties niet heel veel gedaan werd. Ik ben 61, hè, dus dat was toen ook gewoon nog niet zo heel erg. Maar wel veel emoties waren. Mijn vader was een hele emotionele man. Dat was ook lang niet altijd makkelijk om daar de goede weg voor te vinden. Met een oorlogstrauma en allemaal van dat soort dingen die in zijn rugzakje zaten. Dus dat was af en toe wel een mijnenveldje om dan met emoties om te gaan. Maar ik denk dat we dat samen heel goed gedaan hebben.
Ja.
Mijn schoolcarrière was bumpy. Hè? Dus Ik had er niet zo heel veel zin in. En,
het allemaal lekker door.
Ja, weet je, ze probeerden een vierkantje door een rondje heen te duwen. En ja. dat ging niet zo heel erg goed. Dus ik zou naar de HEAO in Enschede. Ik ben groot gegroeid in Almelo. Maar ik had daar geen zin in. Dus ik ben begonnen met werken. En gewoon met de blote poten in de klei geleerd waarom iemand iets van iemand wil kopen in de winkel. En toen manager geworden, zo van lieverlee, heel veel verschillende dingen gedaan in de afgelopen 61 jaar. En inmiddels al 22 jaar zelfstandig. Dus ik was directielid van Kruidvat. Dat stopte in eind 2001. En toen heb ik met Margot en mijn vier kinderen ben ik weer een beetje vriendjes geworden. Want ik was meer met Kruidvat getrouwd dan met haar op dat moment. En toen is nagedacht over wat ik wilde worden als ik later groot was. En toen voor mezelf begonnen. Dus als organisatieadviseur en verandermanager. En heel veel bedrijven de afgelopen jaren mogen helpen om beter te doen waar ze goed in zijn.
Ja.
He, dus ik ben niet een sloper, ik ben echt een bouwer. He, ik vind het heel leuk om met mensen samen aan een droom te bouwen. En dat heb ik met heel veel plezier al een hele tijd gedaan.
Ja.
Dat mag ik nog steeds een beetje doen. Alleen door de omstandigheden doe ik dat met wat gedoseerder dan dat ik dat vroeger deed.
Ja, want ik zei het net al in de inleiding van in 2018... He, je had wat pijn in je buik en er waren wat vage klachten.
Mm-hmm.
Kun je ons meenemen naar die tijd?
Ja, zeker. Eigenlijk begon het in 2014. Met toen was ik heel sportief aan het doen op 9 januari. Dus 1 januari begint iedereen met goede voornemens. Dus ik ook naar de sportschool. En toen hing ik in een apparaat wat stuk ging. En toen viel ik heel hard op mijn achterhoofd. Ach. Dus toen kreeg ik een hele zware hersenschudding. En er zijn nu heel veel filmpjes over wat er gebeurt met een ADHD'er als die medicijnen inneemt. Hè, van een enorm gekakel in zo'n hoofd naar in één keer absolute stilte. Alsof je in een afgesloten studio zeg maar staat waar verder geen geluid is. Dat gebeurde mij toen ook. He, dus dat was echt een hele grote klap. Want ja, als je altijd gewend bent om 1000 ideeën in je hoofd te hebben, dan is dat verlammend, zeg maar. Is me echt kapot geschrokken. Nou, dat wilde niet makkelijk herstellen. Ik denk dat er gewoon toen ook een soort burn-out eigenlijk onder vandaan gekomen is. Ik kwam uit een 180 op de snelweg, append en mailend en met een hele succesvolle eigen praktijk. En in één keer stond alles stil. Nou, dat deed mij niet zo heel erg goed. Want ik kreeg er allerlei andere klachten van. Ik heb 2 hartinfarcten gehad. Ik heb van alles en nog wat gehad in die periode. Maar ook heel veel klachten die niet zo goed te verklaren waren. Hè, waar artsen van zeiden, we weten het gewoon niet. He, dus dan ga je allerlei loketjes ga je langs om te kijken wat het dan wel of die je wel zouden kunnen helpen. Maar dat lukte niet. En toen kreeg ik inderdaad in eind 2018 een beetje een raar bobbeltje in mijn buik. Een beetje zeurende pijn, niks heel spannends. Maar ik dacht, toch maar even naar laten kijken. Nou, en een dag later lag ik in het ziekenhuis. En een week later wisten we dat het een ongeneeslijke vorm van kanker is. Dus dan staat waar in 2014 mijn wereld stil stond. Stond hij echt helemaal stil en op zijn kop. Van hoe doe je dat? Ik dacht tot die periode vlak daarvoor dat ik nog steeds 25 was. En de wereld aankon. En hoezo nadenken over het einde. Ik was volop in het leven. En dan word je wel met je neus op de feiten gedrukt. Hè, dus dat is.
En toen je die onderzoeken inging, had je toen ook al, was dat al een optie in je hoofd? Was het al bij je langsgekomen van goh, het zal toch niet dat het iets heel ernstigs is? Of?
Nou, een beetje dubbel. Ik had nog nooit hier aan gedacht. Maar ik was toen ook al heel depressief. En dat is ook heel verklaarbaar door de kankersoort die ik heb. Die mijn hormonensysteem helemaal in de war maakt. Dus ik had een aantal hormonen waar je normaal gesproken heel gelukkig van wordt. Die had ik er veel te veel van. En daardoor ging mijn lijf zo ongeveer in een soort van shutdown. Hè. Dus... Daar werd ik heel depressief van.
Mm.
Dus aan de ene kant, toen ik hoorde van het is kanker en daar word je niet meer beter van. Dacht ik, gelukkig zeg. Hè. Dus daar is de nooduitgang.
Oh.
Aan de andere kant en natuurlijk gewoon ook de schrik van alles wat je dan achter moet laten. En wat je moet gaan regelen en ga zo maar door. Hè, dus het is, het is echt een... haast onuitlegbare situatie waarin je dan terechtkomt. Hè, maar en ik heb gedaan wat ik dus ook op dit moment nog heel veel mannen zie doen, is op slot gaan, uit verbinding gaan. En me gewoon in de kinderen buiten gesloten. Gewoon omdat ik kon het niet fixen. En dat is waar ik, maar ook de gemiddelde man, begrijp ik steeds beter, toch zijn houvast heel erg in vindt. Hè? Van, je moet het kunnen fixen. En als je niet kan fixen, ja, dan moet je het maar verstoppen. Of dan moet je het maar doorslikken. En dat is natuurlijk een heel pijnlijk proces.
Hmm.
Want rouw, hè, dus ongeneeslijk ziek worden is heel vervelend. Maar als je dat dan ook nog in eenzaamheid zeg maar moet hebben, dan is dat nog veel vervelender.
En hoe zag dat er dan uit dat jij, Margot, je vrouw en jullie vier kinderen, dat jullie die buitensloot? Kun je iets vertellen over bijvoorbeeld hoe je dat deed of over een bepaalde situatie? Of...
Vooral niet beschikbaar zijn. Hè? Dus er wel zijn, maar niet beschikbaar zijn. Wel horen dat iemand iets zegt, maar er niet naar kunnen luisteren.
Zeg een soort harnas, zeg maar.
Ja,
wat je...
ja, komt in een soort van. Het zit een soort van laag tussen de buitenwereld en mijzelf. Over wat er dan wel en niet doorkomt. Een soort van dofheid, eigenlijk, die er dan is. En soms ook, als ik daarop uitgedaagd werd, hè, van hallo, ik voel je niet. Ik kan niet merken dat je daar bent. Hè, laat eens wat van jezelf zien. Dat ik daar ook heel agressief zelfs op kon reageren.
Ja.
Van laat me met rust. En ik wil het er niet over hebben. Hè. Dus heel hard wegduwen.
Ja. En heb je het idee dat op dat moment het verlies al wel doorgedrongen was? Of was het ook... Was je ook gewoon nog een beetje verlamd door het nieuws?
Ja, ik denk... mooie vraag. Ik denk dat het wel doorgedrongen. Ik wist het. Maar om het dan in je lijf ook echt te voelen. Hè, dus mijn hoofd wist het. Maar om het in mijn lijf ook te voelen. En toe te staan wat daar allemaal gebeurde. Want het is een orkaan, een rollercoaster van allerlei emoties. Die ik gewend was om te dempen. Hè. Dus ik was er. Ik faciliteerde mijn omgeving heel erg. Over het algemeen van. En ik was de rots in de branding voor heel veel mensen. En nou was ik in één keer. Mijn hele stabiliteit kwijt.
Ja.
Echt vervreemdend om dat mee te maken. Hè? Wie ben je dan nog? Is een van de vragen die jij ook stelt in je ook vertelt in je boek. In één keer, het is alsof je een streep overstapt. Want er was een leven voor die diagnose en een leven na die diagnose. Hè? Niets is meer hetzelfde.
Nee.
Ook al zijn er nog een heleboel dingen hetzelfde, maar hoe je het beleeft is helemaal anders.
Ja, en daar heb je ook nog een tussenstuk in van, jij krijgt dan de diagnose, dus je bent in het ziekenhuis en je krijgt de diagnose.
Mm-hmm.
En dat was een, hoe zeg je het, een NET? Of is het, zeg je NET?
Ja, NET. Ja, net? Ja, neuroendocrine tumoren is dat de afkorting van.
Ja, dat is zeer zeldzaam ook. Hè? Ja. Dus het is ook niet dat je denkt, oh dat.
Nee, je kan niet ook... even googlen en dan ongeveer weten wat het is. Als je borstkanker krijgt, is dat verschrikkelijk. Hè? Laten we heel helder zijn. En het is niet maar, en er is dan een heel helder protocol. Het zijn zulke grote getallen en zoveel behandelervaring dat ze daar heel veel aan kunnen doen.
Ja.
En bij netkanker is een heel zeldzame vorm. Dus er is wordt weinig onderzoek naar gedaan, want er is weinig geld voor. Hè, want dat is nou eenmaal met zeldzame dingen zo.
Ja.
En iedere net is ook een beetje anders weer.
Ja.
Dus ze zeggen daarover van als het klinkt als een paard en het hinnikt, als het loopt als een paard en het hinnikt als een paard, dan is het niet per se een paard. En netkanker is dan een zebra. Dus dat is het beeldmerk van netkanker.
Ja, want dan heb je natuurlijk, je krijgt dan die diagnose. Het is dus al iets heel zeldzaam. Dus er gaat niet gelijk een belletje rinken met een, oh, dat had die ook, of nee, dat had, nee.
Nog dus nooit dat, van gehoord.
Nee, dus dan, en dan heb je nog eigenlijk een hele tijd dat het een soort van, ja, de werkelijkheid onder ogen gezien wordt. Dat is dan rouwtaak 1, hè, ja. waar je dan ook mee bezig bent. En voordat dat een beetje geland is, dan begint er weer een hele andere reis.
Ja.
Dus er is nog een soort tussenstuk zit erin.
Mm-hmm.
En dat hoorde ik ook heel erg in jouw verhaal met, ja, mijn hoofd weet het, maar mijn hart voelt het nog niet.
Ja.
Wat natuurlijk ook een prachtige beschermingsmechanisme absoluut, van het lichaam
is. Absoluut, ja. Ik denk ook dat ik het op dat moment helemaal niet had kunnen handelen.
Nee.
Dus het is, en dat is een reis waar langzaam, laagje voor laagje, heb ik ervaren dat met heel veel fantastische hulp. Heb ik laagje voor laagje die emotionele beschermingsmechanismen, zeg maar, kunnen afpellen. Mm. Maar inmiddels kan ik daar goed mee omgaan. Hè. Dus het is, maar er komen ook nog regelmatig, hè, zo rondom scans. 1 keer in de 4 maanden moet ik zo'n scan ondergaan. En dat blijft gewoon spannend. Dat blijft op dit moment gaat het heel goed met me. He, voel ik me met een therapie die ik krijg, voel ik me heel goed. Maar wat zegt die scan begin augustus? He, wat zegt die specialist dan weer tegen me? Krijg ik dan wel, dat is niet oké. Okay. Of krijg je weer een voorlopige verblijfsvergunning, zeg ik dan altijd.
Oh ja, ja.
Dus het is, daar zit afhankelijkheid. En ik ben niet voor niks zelfstandig ondernemer geworden ooit. Hey, ik ben niet zo heel goed in afhankelijkheid, dus hier ook niet in.
Nee.
Nee.
En toen je die diagnose kreeg, zeiden ze toen ook gelijk al een bepaald verwachting. Dat ze zeggen toch wel eens van, oh, nou, het kan, je kan er nog wel jaren mee leven. Mm-hmm. Of enkele maanden. Of ja. Weet je wat? Zeiden ze iets rondom tijd?
Daar wilden ze toen eigenlijk niks over zeggen. Ze hebben toen geopereerd. Hebben ze mijn primaire tumor gevonden in mijn darm. En 7 uitzaaiingen in mijn buikvlies weggehaald. Maar goed, het is uitgezaaid. Het zit op andere plekken zit het ook. En dat konden ze alleen op dat moment niet opereren. Was ook niet nodig op dat moment. Hè. Ik heb toen mijn chirurg ongeveer gedwongen om een prognose te geven. Want ik wilde houvast. Ik wilde gewoon weten waar ik aan toe was. En die heeft toen iets geroepen van tussen de 5 en de 10 jaar. Hè, dus dat is ook al een hele ingewikkelde conclusie. Hè, want als je hoort dat je ongeneeslijk ziek bent en dat je je kan gaan voorbereiden om op korte termijn dood te gaan, is dat, en dan kan je, zeggen ze in het mooie Engels, get your things in order. En dan kan je die reis gaan maken, zeg maar. Maar dit is een soort van niemandsland, waar ik ook achter kwam dat, en jij noemt het levend verlies, dat vind ik een hele mooie term. Waar ook een heleboel secundaire rouw bij komt kijken. Wie ben ik dan nog als vader? Wie ben ik als partner? Wie ben ik als professional? Wie ben ik als vriend? Waar kunnen mensen nog? Hoe kennen mensen mij en wat kunnen ze nog op rekenen? En wat geef ik ze valse hoop? Hoe gaat dat? Hoe ga je daarmee om?
Ja.
Miljoen vragen.
Ja.
Dus.
En wat bedoel je dan met valse hoop?
Het is leven tussen hoop en vrees. Hè? Dus het is, je bent ongeneeslijk ziek. En vroeger was het inderdaad zo dat je of je ging binnen afzienbare tijd ging je daaraan dood, of je kwam in remissie, hè, met kanker. Hè? Je genas en je kon weer door met je leven. Al is dat ook minder makkelijk dan ik dat zo even zeg.
Ja.
Maar dus langdurig ongeneeslijk ziek zijn is eigenlijk in de hele psychologiewereld nog een heel nieuw fenomeen.
Ja.
De medische mogelijkheden worden steeds beter, maar de psychologie die sukkelt daar een beetje achteraan eigenlijk. He, van hoe doe je dat dan? En hoe doet ook je familie dat? He, want het is voor de patiënt zelf is dat natuurlijk heel ingrijpend. Maar ja, voor mijn gewone kinderen en voor mijn vrienden en familie is dat natuurlijk ook enorm ingrijpend. Hij ziet er toch hartstikke goed uit. Hè? Dat is een van de meest gehoorde dingen. Je ziet er nog fantastisch goed uit. Hè? Fijn dat het weer goed met je gaat. Ja. Maar ik sta er wel elke morgen mee op. En ik ga er elke avond mee naar bed.
Ja.
Dus dat is best ingewikkeld.
Mag ik heel even je aandacht? Deze video's produceer ik echt met hart en ziel. Ik vind het zo fijn om te kunnen doen zonder reclame van YouTube tussendoor. Wil je me helpen door deze video te liken, even te abonneren op ons kanaal of de video te delen met jouw netwerk? Want zo gaan nog veel meer mensen deze video's zien. Want als je wakker wordt, wat denk je dan als eerst?
Heel wisselend. De ene dag denk ik, hey, fijn, ik mag er weer een. Dankjewel voor dit mooie cadeau. De andere dag denk ik, als ik een beetje minder goed in mijn energie zit of mijn darmen heel erg op hol zijn of zoiets dergelijks, dan denk ik, ik moet er weer een. Zeg maar. Dus dat is heel wisselend. Dit boek heeft mij enorm geholpen om focus te hebben, om anderen te kunnen helpen. Enorm inspirerend om uit zo'n waardeloze situatie anderen te kunnen helpen.
Ja, pijn zonder zingeving is niet te doen.
Dat is een mooie. Ja. Ja, dat is een mooie.
En wat je inderdaad, je hebt het boek echt geschreven voor mannen.
Mm-hmm.
Dus alle mannen die luisteren, dit is voor jou.
Mm-hmm.
Wat merkte je qua verschil tussen mannen en vrouwen, hoe ze ermee omgingen?
Nou, ten eerste merkte ik dat de afwezigheid van mannen überhaupt in het gesprek.
Hè? Ja.
Ik heb bij het Helen Downing Instituut in Bilthoven in Arnhem ook hulp gekregen. En daar was een van de dingen die ik gedaan heb, is een lotgenotengroep die Tijd van Leven heet. En daar zat ik in mijn eentje als man met zeven hele betrokken en waardevolle lotgenoten. Maar wel allemaal vrouwen.
Ja.
Boeken die geschreven zijn, gingen eigenlijk alleen maar over vrouwen. Geschreven door vrouwen en in een vorm ook geschreven. Vaak in een romanvorm van en toen en toen en toen en toen en toen. Waar ik als man me niet mee identificeerde en ook heel snel de weg kwijtraakte. Maar gewoon niet of nauwelijks mannenverhalen.
Ja.
En toen ik daar ook met mijn specialisten over sprak en met de psychologen die me daar behandelde, die zei ja, wij weten dat er heel veel mannen zijn die hiermee worstelen, maar ze komen gewoon niet. Ze weten de weg niet te vinden of ze willen het niet. Jij mag het zeggen.
Hè? Ja.
Maar daar is nog steeds heel weinig over bekend. Het is echt een taboe, hè, waar jij ook de taboe op rouw aanpakt. He, want we moeten allemaal in een halleluja-wereld waar alles fantastisch is. in een soort van schijnvertoning leven we ons leven. Dat heet dan social media. Maar rouw hoort gewoon bij het leven.
Ja.
En emoties horen ook gewoon bij mannen. He, dus die zijn ook gewoon mensen.
Ze zijn net mensen.
Ja, ze zijn net mensen. Jij zegt in een van je filmpjes ook, je hebt er ook onderzoek naar gedaan, hè, het verschillen tussen mannen en vrouwen. Wat zag jij nou als het belangrijkste verschil?
Nou, sowieso is al het hele hormoonstelsel van een man is al heel anders. Mm-hmm. Dus een man maakt van zichzelf al meer adrenaline aan, waardoor die ook sneller in de actie zal schieten.
Ja. Yeah.
En wat als voordeel heeft, dat bijvoorbeeld als een man bijvoorbeeld gaat fietsen, dan transpireert hij, waardoor hij ook juist het stresshormoon weer wat meer afvoert.
Ja.
Mm-hmm. Dus dat is fijn.
Ja.
Anderzijds, wat vrouwen veel meer behoefte aan hebben, is bij elkaar komen, het erover hebben, emoties uiten en dat ja, steeds erover praten. Ik stagieer nu heel erg. Ja, het is natuurlijk veel genuanceerder. Maar als je het echt in procentueel bekijkt, dan is het eigenlijk zo.
Ja.
En een vrouw wil dus veel meer erover praten en veel meer bij elkaar komen. Maar die man zit dan op de fiets.
Ja.
Die man is dan alweer weg.
Ja.
Waardoor die vrouw zich eigenlijk niet gezien voelt.
Nee.
En dat is wel... dat is de uitdaging bij mannen en vrouwen die rouwen, om dan daar ergens elkaar te vinden. Dus door bijvoorbeeld dan inderdaad te zeggen van... ik herken het zelf ook, hoor, terwijl ons dochtertje verloren, halfwege zwangerschap. Mm. Had ik ook met mijn man. Ik dacht ineens, Jezus, alsof je Japans bent gaan praten. Yeah. Weet je wel? Dat je elkaar gewoon totaal niet meer kan vinden. En wat ons toen heel erg heeft geholpen, is dus naar een rouwexpert gaan. En die heeft ons echt weer... Ja, heeft eigenlijk... dat is een soort translator, is er ertussen gaan staan.
Mm-hmm.
Dus ga kijken wat je nodig hebt om elkaar wel weer ergens te vinden.
Ja, dus vaak wordt het accent gelegd op de verschillen.
Ja.
In plaats van op wat je wel samen hebt. Hè, wat je wel samen deelt en waar die verbinding wel zit.
Exact.
En in de ergste tijd van mijn rouw en afstand nemen van de werkelijkheid eigenlijk. Ik ook een poos, zijn mijn vrouw en ik een poos uit elkaar geweest zelfs. Mm. Hè, terwijl we al 35 jaar samen waren. Maar ik kon gewoon niet verdragen dat zij zoveel verdriet had. Dat ze zo de beste aan het doen was om mij te helpen en mij te bereiken. Maar ja, ik wilde gewoon niet bereikt worden eigenlijk.
Ja.
Dan heb ik een heleboel van me afgeduwd. En dat is een heel verdrietig proces.
Wow.
Want dat is eigenlijk wat ik helemaal in essentie natuurlijk niet wilde. Ik hou enorm veel van mijn vrouw en de kinderen. En ik wilde ze natuurlijk helemaal niet kwijt. Maar ik heb eigenlijk mijn afscheid al naar voren geduwd. Om op die manier maar die pijnbuffer een beetje te organiseren. Als ik daar nu over nadenk, is natuurlijk een heel, heel waanzinnig en verdrietig proces. Maar ik dacht dat ik ze daar een groot plezier mee deed.
Ja.
Terwijl zij dat natuurlijk helemaal niet wilde. En, ik eigenlijk ook niet.
Nee,
maar ik heb de eenzaamheid gezocht eigenlijk om hun maar niet tot last te zijn.
Ja, precies. Dus je hebt eigenlijk... Want aan de ongeneeslijke ziekte kun je niks meer veranderen. Dat is een feit.
Mm-hmm.
Maar wat je nog wel kan veranderen is de band en de liefde.
Juist, ja.
Dus hoe minder liefde...
Mm-hmm.
Hoe minder erg dat je ongeneeslijk ziek bent.
Ja, dat kan ik nu heel erg zo voelen. Hè? Dus als je dit in die periode tegen mij gezegd had... Zeg, goed verhaal.
Ja, ga weer verder.
En door.
Maar
ik was gewoon helemaal uit verbinding. En dat was echt een verdedigingsmechanisme... waar met hulp van een fantastische relatietherapeut... mee geholpen zijn. Want die heeft ons weer teruggebracht naar de verbinding, naar de liefde.
Ja.
He, inderdaad. He, dus wat deel je met elkaar in plaats van hoe kan je die verschillen uitvergroten? Dat is veel makkelijker.
Ja.
Maar de weg naar binnen, naar de verstilling, naar weer echt voelen. En ook al is het gewoon oogcontact zonder woorden. Want woorden zijn vaak te veel. Kom je toch in een soort van strijd van wie heeft het meeste of het minste gelijk. Als het zo pijn doet. Hè, dus maar gewoon alleen maar even bij elkaar zitten en elkaar aankijken. Elkaar even een dikke knuffel en niet te veel woorden aan besteden. Dat heeft ons al heel veel geholpen. Maar daar moet je wel moesten we ook weer gewoon ruimte voor maken.
Ja, wat mooi dat jullie dat ook gedaan hebben. En als je haar in de ogen kijkt en misschien keek, dan zie je natuurlijk ook het verdriet. En het.
Ja.
Hoe
ik voelde me daar schuldig over.
Ja.
Terwijl het natuurlijk ook een waanzinnig concept is. Hoezo schuldig? Het is niet mijn schuld dat ik kanker gekregen heb. Hè? Maar het is een beetje hetzelfde als dat ik nogal allergisch reageer op rouwadvertenties. Waarin ze zeggen, hij heeft de strijd verloren.
Ja.
Doe even normaal. Dit heeft niets met een verre strijd. Of dit kan je niet verliezen of winnen. dit overkomt je, is gewoon domme pech.
Ja.
Maar of je verbonden samen kan leven, hè, dat is eigenlijk misschien wel de essentie van mijn boek ook. Hoe kan je nou zorgen dat je, ondanks het feit wat je allemaal overkomt, hoe kan je nou in verbinding blijven?
Ja.
Hoe kan je het samen doen? Dat is, en dat hoeft lang niet altijd met dezelfde intensiteit. Maar soms is dit ook genoeg, hè, om in verbinding te blijven. En soms is het dit en soms is het dit. Hè, maar als je de verbinding kwijtraakt, en dat heb ik heel erg ervaren, en dat lag 100% aan mij. Dan ben je niet alleen ongeneeslijk ziek, maar dan ben je ook nog heel erg eenzaam en verdrietig. En wat vaak onnodig is.
Ja. En had je toen nog wel verbinding met jezelf?
Nee, ook niet. Nee. Alles gedaan om te verdoven en om er maar niet bij te hoeven zijn.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Dus echt een... Ja, het klinkt wat zwaar, maar ik ben heel radicaal open. Ik heb ook echt het verlangen gehad om niet meer te leven. He, dus, omdat ik geen perspectief meer zag. Omdat ik niet zag dat je wat ik nu aan het doen ben, heel erg goed kan leven met ongeneeslijk ziek zijn.
Ja.
He, dus het is, ik wist voordat ik ziek werd, wist ik niet hoe oud ik zou worden. Ik weet nu ook niet hoe oud ik zal worden.
Nee.
Ja, maar ik heb er wel voor gekozen om maximaal te leven in de periode die ik wel heb.
Die keuze heb je nu gemaakt?
Ja, het is echt een hele fundamentele keuze.
En heb je ook, want 2018 kreeg je dus te horen dat je ongeneeslijk ziek was.
Mm-hmm.
Dat heb je natuurlijk aan relaties verteld, collega's, familieleden, vrienden. En iedereen is natuurlijk geschokt, weet je. Ja. Dat is gewoon echt, jeetje, wat erg... zijn er voor je. En in die hele groep van mensen die je toen hebt verteld, zijn er ook mensen die nu al overleden zijn, maar dan eigenlijk onverwacht of plotseling? Of...
Ja, zeker. Ja, dat zeker.
Ja.
Dus het is... Er is één ding weten we met z'n allen zeker, is dat we doodgaan, hè, ergens. Maar je kan niet daarop gaan zitten wachten. Ik zat op een stationnetje te wachten tot de dood voorbij kwam. En dat gebeurde maar niet. Hè? Dus dat is een hele surrealistische situatie eigenlijk.
Ja, en eigenlijk weten we het allemaal niet.
Nee, en dat is ook prima. Hè? Dus dat is, want er is ook, het is niet makkelijk om met dat gegeven te leven. Hè? Dus dan is je perspectief is gewoon ben je kwijt. He, terwijl eigenlijk moet je je leven leven alsof je onsterfelijk bent.
Ja.
He, tot het moment dat niet meer gaat. En dan moet je accepteren dat er beperkingen zijn. Dat er hoort ook bij ouder worden. En er zijn allerlei situaties die daartoe kunnen leiden. Maar zoveel mogelijk leven alsof je onsterfelijk bent. Ik denk dat dat wel mooi is.
Ja. En ze worden natuurlijk ook steeds slimmer met alle behandelingen en zo. Heb je wel eens die hoop dat je denkt van, misschien binnen nu en 2 jaar of zo, als er dan iets komt, dat het dan...
Nou, mijn behandelend arts, die is aan het promoveren op mijn soort van kanker. En die zit dus op de eerste rij wereldwijd van alle ontwikkelingen die er zijn. En die zegt van als er wat is, dan ben je de eerste die het weet.
Ja, He, wat
dus
fijn.
Dat is hartstikke mooi. Een fantastische kerel trouwens, Mark. Maar je moet er niet op rekenen. He, dus het is hope for the best and prepare for the worst. Dat is een beetje. En dat is die wipwap van het echte leven.
Ja, en heb je een bucketlist?
Nee, ik heb een fuck-it-list.
Heerlijk.
Sorry.
En wat staat er allemaal op?
Nou.
Wie staat er allemaal op?
Ja, ik ga geen namen noemen. Als je niet erg vindt. Er zijn een heleboel dingen die ik lang gedaan heb, omdat ik dacht dat moest. Dat zo hoorde. Die ik eigenlijk onverbonden dan deed. Om geld mee te verdienen of een reputatie mee te bouwen of whatever.
Dus, beetje ego?
Heel veel, ja, nou een beetje ego. een beetje boel ego hoor. Dus de grote Kasper noemen we dat inmiddels thuis.
Oké.
En nou, daar heb ik van een heleboel dingen heb ik daar afscheid van genomen.
Ja. Zoals?
Nou, ik moest per se op allerlei podia staan en mijn verhaal vertellen en wereldberoemd worden. En dat waren mijn dromen en ambities om iedereen te laten zien hoe fantastisch ik wel niet was. Dat is minder nodig. Dus ik vind het nog steeds leuk om te vertellen. Maar ik ben veel meer Casper geworden. Ik ben veel meer gewoon het ego ervan afgepeld. En ik ben nog steeds een beetje manisch optimistisch af en toe. Ondanks de omstandigheden dat ik denk van ja, hoezo kan niet. Dan gaan we toch op zoek naar een manier waarop het wel kan.
Ja.
En als de computer in het ziekenhuis zegt van, dat gebeurde vandaag. Er moest een onderzoekje gepland worden en voor klachten die je op dit moment hebt. En het zei iemand aan de telefoon, ja, 7 augustus gaan we dat voor je plannen. Gaan we niet doen, vriend. Dus ik heb nu klachten en dus ik wil graag dat ernaar gekeken wordt. Nou, nu heb ik aanstaande. Nee, dan ben ik ook wel een beetje dominante eikel, hoor.
Ja.
Maar nu staat aanstaande dinsdag dat onderzoek gepland.
Nou, je moet wel je mannetje staan in Absoluut. Het zorgstelsel, hè?
Ja, zeker.
Ja.
En ik doe dat over het algemeen op een vriendelijke manier. Maar je moet wel regie nemen. Je moet wel je prioriteit gewoon managen. En natuurlijk, iedereen heeft prioriteiten. En ik wil ook niet zeggen dat ik meer prioriteit heb dan iemand anders. Maar dit is wel hoe het een beetje werkt.
Ja, je moet voor jezelf zorgen.
Ja,
ja. Ja.
Nog even terug naar wat je net zei over die eerste fase. Ik ben nu 4,5 jaar ziek.
Ja.
In die eerste fase is een soort van honeymoon fase haast.
Hmm.
Dan is er zoveel aandacht, zoveel lieve kaartjes, bloemen, mensen die op bezoek komen. Vol in de schijnwerper eigenlijk is er dan aandacht. En dat ebt natuurlijk weg. Dat is hartstikke logisch dat dat gebeurt, maar het is wel een pijnlijk proces. Dus als je het over rouw hebt en levende rouw, dus het is secundair verlies. Dat die aandacht een beetje, het mensen verder gaan met hun leven, is fantastisch nieuws. Maar het is wel pijnlijk.
Ja.
En dat niet meer elk gesprek wat je met iemand hebt hierover gaat, dat is hartstikke fijn en ook heel pijnlijk.
Ja. Dus
het heeft een enorme dubbelheid in zich.
Ja.
En inmiddels kan ik daar heel prima mee dealen. Maar ik was afgelopen donderdag naar aanleiding van mijn boek ook een stichting opgericht. Een stichting Echte Sjaak. Die het taboe van het sociaal-emotionele isolement van mannen die ongeneeslijk ziek zijn echt langdurig gaat aanpakken en oppakken. Ook als ik er niet meer ben.
Ja.
En we hadden afgelopen donderdag een eerste lotgenotenbijeenkomst. Met 9 ongeneeslijk zieke mannen uit het hele land die gereageerd hebben op mijn boek en ook een aantal daarvan hun verhalen in mijn boek opgenomen zijn, hebben we gewoon eens met mannen onder elkaar erover gepraat. Van wat gebeurt er dan met je? Hoe is dat dan? En dit was ook een thema wat daar heel nadrukkelijk in terugkwam. Van die enorme haast overbelichting van ziek zijn. En de aandacht en de liefde die daar dan voor je is. En die dan weg hebt als je langer te leven hebt.
Ja, precies. Jij na 4,5 jaar. Want wat zou je zelf dan prettig vinden? Want je zegt ook van, ja, ik wil eigenlijk ook wel gewoon leven alsof ik oneindig kan leven.
Ja.
Ja, alsof ik niet ziek ben. En tegelijkertijd vind je het ook wel lastig als mensen dus, dat het dan minder wordt. Wat als mensen kijken en zeggen, ja, hoe zou ik dat nou doen? Mijn buurman is ongeneeslijk ziek.
Mm-hmm.
Wat zou dan fijn zijn?
Sander de Hosson is een longarts uit het noorden van het land. Die heeft daar iets heel moois over gezegd. En die zegt, ook tegen zijn collega's, behandel niet de ziekte, maar behandel de mens. En ik denk dat dat de grote uitdaging is, ook om samen te leven met een ongeneeslijk zieke man. Het niet negeren, maar het ook niet alleen maar laten zijn. Alleen maar het over de ziekte laten gaan. Want ik ben veel meer dan mijn ziekte. En dat is de gouden weegschaal haast waar je naar moet kijken. En de ene keer, en dat maakt het ook lastig. De ene keer wil ik het heel graag over muziek zijn hebben. En de andere keer wil ik het er niet over hebben.
Ja.
Hartstikke lastig.
Net zoals bij rouw, bij de andere vorm van rouw.
Absoluut. Ja. Ja. Dat, dus het is hoe vlecht je het gewone leven door die situatie heen. En daar moet ik zelf ook veel duidelijker zijn over mijn verlangen. Als ik in die periode rondom mijn scan, als ik daar wat meer zou willen vertellen over muziek zijn en wat er met me gebeurt, dan kan ik die volumeknop een beetje harder zetten.
Ja.
Als het gewoon goed met me gaat en er is weinig medische urgentie, zeg maar, dan kan ik die volumeknop ook weer een beetje zachter zetten.
Ja.
Ik denk dat ik daar zelf mensen heel erg in kan helpen. En,
ja.
en dat dat dus ook... Voor mensen die leven met een Sjaak, hè, met een ongeneeslijk zieke man. Dat ook belangrijk is dat ze daarop afstemmen. Dat ze die vraag ook gewoon stellen. Hoe gaat het met je? En waar zullen we het eens over hebben?
Ja.
Dat geeft denk ik ruimte.
Ja.
Ik kreeg van een aantal mensen de vraag van... Hoe geef je zo'n boek nou cadeau? Ik heb een ongeneeslijk zieke man in mijn omgeving. En hoe geef je dat nou eigenlijk cadeau? Want zit hij daar wel op te wachten? Als je daar allerlei verkoopverhalen bij gaat vertellen... waarom die dat moet lezen en allerlei fantastische adviezen... en zo, allemaal goed bedoeld, dan gaat het niet werken. Schreef het met een klein vriendelijk briefje of een dikke knuffel... en zeg, joh, misschien heb je hier iets aan.
Ja.
En dat is het. Dus het is maar mensen tot slachtoffer maken, zeg maar, tot in hun rouw wegduwen, is best verleidelijk. Omdat dat ook, het geeft je ook een betekenis, zeg maar, in het leven.
Ja, je hebt ook lekker wat te redden, natuurlijk.
Ja, ja. Je hebt lekker wat te redden. Ja, dat zeg je mooi, ja.
Je hoeft niet bij jezelf te zijn, je kan lekker bij de ander zijn. Ja.
Ja.
Hey, vertel eens over je boek. Je hebt natuurlijk al tussendoor wat erover verteld.
Ja.
Met een voorwoord van André van Duin.
Ja.
Ook zo mooi.
Ja,
hij
mooi.
Heeft natuurlijk ook met zijn partner meegemaakt.
Ja. Ja, die heeft zelf heel veel meegemaakt inmiddels. Ook ruim op leeftijd natuurlijk. Maar een heel mooi persoonlijk voorwoord geschreven. Het is een... eigenlijk wilde ik een soort van... ik heb twee managementboeken geschreven.
Ja.
En eigenlijk wilde ik een managementboek gaan schrijven over ongeneeslijk ziek zijn.
Ja.
Dat is mislukt.
Oh, dat is mislukt. Oh.
Het is echt een... Ik neem mensen mee in de reis die je maakt van diagnose tot aan de dood eigenlijk. En nou, dat betekent dat in mijn situatie, ik leef nog, het laatste stukje van het boek is theorie. Daar heb ik ook nog geen ervaring mee, hè, maar wel ideeën en suggesties over. Driekwart van het boek is gaat over wat gebeurt er van diagnose tot nu. Hè, hoe verhoud je je daarmee? En vooral, hoe blijf je in verbinding?
Mm.
Dat is de essentie eigenlijk.
Ja.
Hoe deal je nou met al die spoken in je hoofd? En met de onmogelijkheid om dingen te fixen?
Ja.
Want dat is die pijn, die hoor ik ook van lotgenoten. Hè. Dus een aantal mannen hebben 10 vragen beantwoord die ik ze gesteld heb. Dat is ook prachtig om te zien hoe verschillend die antwoorden zijn. Hè. Ook een beetje afhankelijk hoe ze in welke fase ze zitten, maar ook hoe ze in hun leven geleerd hebben om met rouw om te gaan. Als je bouwt een bepaalde manier, een copingstrategie op, zeg maar, om met tegenslag en zo om te gaan in je leven. En die vergroot zich eigenlijk alleen maar uit als je dit soort fatale conclusies krijgt. Heel mooi om dat te zien. En de een die zich enorm gesteund voelt in zijn geloof. En de ander die heel erg met het van zich afduwt en zegt mij niet bellen. En alles wat daartussen zit. Dat was heel inspirerend om die verhalen ook, die vragen te stellen en die antwoorden te kunnen horen. En ik heb er veel van mijn eigen ervaringen ook in gedeeld als stukjes theorie. Maar het is denk ik 20% theorie en 80% ervaringen die in het boek zitten.
Ja.
Het gaat gewoon over echte mensen.
Nou, precies. En dus mensen kunnen er ook wat aan hebben doordat ze dus ook die erkenning vinden. Misschien herkennen ze dingen uit. En er staan ook allerlei praktische dingen in. Hè? Ook, hè?
Zeker.
Van vragen tot tips tot... Het is echt wel een soort handboek geworden.
Ja, eigenlijk wel. Met de intentie om iedereen de keus te geven om wat zou je kunnen doen.
Ja.
Er staat in geen enkel pagina, en dat heb ik heel nauwkeurig en mijn redacteur ook heel erg op laten letten. Er staat nergens dat je iets moet doen.
Ja, dat past ook niet bij je, hè? Als je al vertelt over je jeugd. En,
nee, helemaal. Nee, als je niet tegen mij zegt dat er iets moet, dan ga ik definitief iets anders doen.
Ja.
Dus het is, maar dat is natuurlijk wel heel vaak wat er gebeurt. Dat mensen zeggen wat je allemaal moet doen.
Ja.
En dat kom jij in rouwbegeleiding denk ik ook heel veel tegen.
Ja, zeker. Aankomende zaterdag geef ik een webinar. Hoe ga je om met rouw? Je bent van harte welkom en je kunt je hieronder gratis aanmelden. Ik ga je heel veel handvatten geven hoe je om kunt gaan met rouw voor jezelf of om anderen te helpen. En ook kun je al je vragen aan mij stellen. Lijkt me heel fijn om je daar te ontmoeten. En ik ben ook heel erg benieuwd, want je bent al, wat zei je nou, 15, 20 jaar ondernemer?
22 jaar.
22 jaar ondernemer. Nou, ik ben zelf sinds 2009 ondernemer, dus ik weet ook dat het één grote broedplaats is van persoonlijke ontwikkeling.
Zeker.
Ja, heb je dat zelf ook zo ervaren?
Ja, heel erg. Ik heb toen ik voor mezelf begon, heb ik een soort van maatpak gecreëerd. Hè, van wie ben ik nou eigenlijk? Hè? Ik heb mijn rugzak maar eens op tafel gezet en gezegd van nou, wat is er nou van mijn vorige werkgever? Wat is er van die? Wat is er van die? En wat wil ik graag houden? Hè? Dus daar heb ik mijn eigen praktijk eigenlijk omheen gebouwd.
Ja. Hè,
van bouwen aan bedrijven en samen met mensen mooie ambities naar werkelijkheid maken.
En merk je ook dat zeg maar die persoonlijke ontwikkeling die dat teweeg heeft gebracht, dat je daar nu wat aan hebt?
Absoluut, ja. En tegelijkertijd ook heel erg, het heeft me ook heel erg voor de poten gelopen. Want ik heb natuurlijk ook heel veel psychologen gesproken in die tijd. Ook dat ik heel donker was. Dan stelden ze de eerste vraag. En dan wist ik al wat vraag 10 zou worden. Hè? Dus ik kende alle trucjes wel zo'n beetje.
Oh ja.
En daar heb ik ook een heleboel hulp mee gesaboteerd. He, dus wel heel eerlijk dit hoor. Sorry. echt hulp gesaboteerd. Hè? Want ja, ik wilde gewoon eigenlijk niet geholpen worden. Ik was daar helemaal niet klaar voor. En dan ga je de trucendoos. Dus op een gegeven moment betrapte ik mezelf erop dat ik een jonge psycholoog meer aan het helpen was dan dat zij mij aan het helpen was. Hè? Dus dat is dus manipulatie is geen vies woord, maar het is wel de intentie die daarbij hoort, die is wel belangrijk.
Ja.
Maar ik heb zeker heel veel aan die persoonlijke ontwikkeling van die. Maar daar was ik daarvoor ook altijd al mee bezig.
Ja.
Altijd al als manager ook altijd gekeken van. Ik kan wel sturen op resultaten, maar dan lopen mensen vanzelf weg. Als ik stuur op mensen, focus op mensen, dan komen er resultaten vanzelf.
Ja, mooi. Ja.
Dus dat zo heb ik altijd gemanaged. Dus heb ik altijd mijn baan gedaan, mijn werk gedaan.
Okay.
Dus, en dat heb ik als zelfstandige doorgezet. Heb ik professioneel gaan doen zelfs.
Ja.
Ja.
En jullie hebben ook kleinkinderen?
Ja, joh.
Ja. Ja. Hoe oud is de oudste?
De oudste Ties is alweer bijna 11. Toen ik nog geen 50 was, toen kwam mijn dochter vertellen dat ik opa werd. En dat vond ik schandalig, veel te vroeg.
Voor jou veel te vroeg.
De eerste die mij opa gaat noemen.
Ja.
Maar het is nu de grootste eretitel die er is.
Ja.
Dat is heel leuk. Dus ik heb 4 kinderen, 3 dochters en een zoon. En inmiddels 5 kleinkinderen. Dus de oudste 11 en de jongste 6 maanden.
Okay.
Dat is heel rijk.
Ja.
Ja, dat is echt mooi. En ik kan er ook veel meer van genieten, eerlijk gezegd, dan in de periode dat ik zelf kinderen had. Dat hoor je natuurlijk wel vaker van opa's en oma's. Hè? Dat, dan heb je de zorg en de verantwoordelijkheid. En dan denk je dat alles wat je vandaag doet een effect heeft op de eeuwigheid van dat kind.
Dan heb je het resultaat al gezien.
Ja, hè, dus ja. Dat is, nou, dat valt allemaal best mee. En het is nu gewoon heel erg leuk. Dus ik ben de gekke opa.
Oké.
Okay. Ja.
En hebben jullie ook bewust een keuze gemaakt om de kleinkinderen wel of niet te vertellen over de ziekte?
Ja, zeker. Ik ben heel radicaal open geweest. En naar kinderen toe. Ik heb ook een stukje in het rouwhoofdstuk van mijn boek over geschreven. Over hoe ga je met kinderen in verschillende leeftijdsfasen om. Want de een kan meer hebben dan de ander. Hè. Het is ook karakterverschillen. En ga zo maar door. Maar leeftijden hebben daar ook absoluut een grote rol in. Ik vond het moeilijker om het aan mijn kinderen te vertellen dan aan mijn kleinkinderen. Want kinderen zijn zo heerlijk eerlijk. Hè, dus, en als ze een vraag hebben, dan mijn liefste kleindochter, ik heb er eentje, dus kan ik zeggen. Dat zijn allemaal mannetjes. Saar, die zat 2 weken geleden bij ons op de bank. Die zegt, opa. Wanneer denk je nou dat die kanker weer wakker wordt? Want het verhaal is, ik heb een slapende kanker. Dat voor hun bevatbaar. Dat weet ik niet. Dat vind ik wel lastig hoor. Vind jij dat ook lastig?
Zelf.
Fantastisch. Daar hebben we zo even bij de gekropen. En dat is inderdaad af en toe wel heel lastig.
Wow.
Dat zijn... Dat raakt me. Hey, dat zijn hele dierbare momentjes.
Ja, snap ik. En hoe oud is ze?
Saar is 8.
Zo.
Ja. 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 Dus dat is hartstikke mooi. En nadat we dus uit elkaar geweest zijn, ik ga het niemand aanraden. Laten we daar heel helder over zijn. Hè. Don't try it at home.
Hè. Ja.
Hè, maar het heeft ons ook heel veel gebracht, gek genoeg. Hè, we hebben een heleboel patronen in ons gezin ook doorbroken. En opnieuw kunnen neerzetten waar iedereen eigenlijk mee geholpen is. En dat is, als je dit soort dingen meemaakt en je gaat dus met elkaar, je moet met elkaar een andere vorm vinden waarin je leeft.
Ja.
Hè, dus voor mij als een van de kinderen op zondag niet op visite, niet kwam eten of geweest was, nou, dan kreeg je een gele kaart, zeg maar.
Ja.
En als dat dan 2 keer achter elkaar was geweest, dan hadden we een goed gesprek. Hè, dus dat was heel erg klennerig, was ik daarop. Ik vond het zo belangrijk, maar ook heel krampachtig. En nu is dat veel vrijer. Hè, dus we hebben veel meer verbinding. Maar het is ook veel vrijer. Misschien is het wel andersom. Het is veel vrijer en daardoor hebben we veel meer verbinding.
Ja, exact.
Ja.
Want als je mag gaan,
ja,
dan kun je er ook komen.
Ja, zeker.
Ja.
Ja. En dat, dat is ook wat ik vaak zeg. Bij heel veel mensen komt de ziekte tussen hun in te staan. Hè? Dus, en rouw is dat niet anders. Hè? Dus, het is eigenlijk gewoon rouw. Het gaat niet over de ziekte. Want
zeker.
Die ziekte doet niks.
Het is echt levend verlies.
Maar het is met levend verlies. En dat komt dan tussen je in te staan. En dan praat je eigenlijk alleen al maar via of tegen die ziekte. En dat is natuurlijk, dan ben je niet meer in contact.
Nee.
Armoeig is
ja.
dat.
Ja,
ja. En dat hebben wij met heel veel inzet van allemaal. Hè, we hebben allemaal onze rol ingepakt. Want natuurlijk waren ze heel verdrietig en teleurgesteld dat ik met mijn staart tussen de benen er vandoor ging. Iedereen heeft dat ook weer. Ze hebben allemaal weer op hun eigen manier opgepakt. En we die relatie hersteld en verbeterd zelfs. Hè. Dus daar ben ik heel dankbaar voor.
Ja, zeker.
Ja.
Fijn hoor.
Ja, en dat is al. Dat is de komende jaren hoe het ook gaat lopen. Is dat een hele mooie steun in de rug? Hè? Want we hebben een paar forse dalen met elkaar al doorgemaakt. En dat voorspelt dus eigenlijk veel goeds over hoe. Terwijl ik het uitspreek, denk ik, ja, kan je dat nou wel zo zeggen? Maar ja, eigenlijk voorspelt het heel veel goeds over hoe we in de toekomst met tegenslagen om kunnen gaan.
Ja, het is gewerkt aan het fundament.
Ja. Ja.
En hoe hard het ook gaat waaien, het fundament staat.
Ja, dat is het. Ja. Dat is het. Dus daar ben ik heel, heel dankbaar voor dat ja. dat zo is. Ja.
En hoe zien je dagen er nu uit? Je vertelde net al, ik ben bij een klant geweest. En ja. Dus het bedrijf gaat gewoon door.
Nou, gewoon door is niet helemaal waar.
Hoe gaat het wel door?
Of ja, ik doe veel minder dan ik deed. Hè. Dus, en dat is ook een beetje een luxe van deze omstandigheden. Is dat ik ook nee mag zeggen. Hè, dus ik vond vroeger dat ik altijd alleen maar ja mocht zeggen. Hè. Dus ook wel klussen gedaan waar ik eigenlijk helemaal geen zin in had. Maar ja, dan zeg je geen nee. Als zelfstandig ondernemer.
Ja.
Er moet ook brood op de plank komen. En nou, met 4 kinderen is dat ook een kostenintensief gezin, zeg maar. Maar dus ik doe veel minder. Ik doe eigenlijk alleen nog maar projecten en werk met klanten die waar ik zelf ook blij van word. Hè, waar ik energie van krijg in plaats van dat ik het eraan moet uitgeven.
Ja.
En want energie is het schaarse goed geworden. Ja, dus het is tijd en geld en spulletjes. Hè, dus dat is. Dat is nou, of tijd is onvoorspelbaar. Maar energie is het echte goud geworden.
Ja.
Hè, dus, en ja, ik vergelijk het wel eens met autorijden. Hè. Als ik voor 50 euro tank en ik rij voor 50 euro op, dan heb ik niks meer om iets mee op te vangen. Terwijl ik, nou ja, als het een beetje slechter in mijn lijf gaat, en dat gebeurt ook regelmatig. Gewoon met darmen leeglopen of van alles gebeurt waardoor het wat heel veel energie kost. Dan heb je een reservetankje nodig.
Ja.
Dus ik moet mijn energie een beetje sparen.
Ja.
Afgelopen maand is dat niet helemaal gelukt, moet ik je bekennen.
Okay.
Met het schrijven van het boek en ja. het oprichten van de stichting. En, dus ik heb echt wel heel gedreven, heel hard gewerkt. Maar volgende week lekker een weekje vakantie en lekker een beetje zeilen en niksen. Zeilen is fantastisch. Kop in de wind. Zodra ik van wal steek, ben ik alleen nog maar met de elementen aan het spelen. En dat is voor mij een ultieme manier van ontspannen.
Ja. Ja. Ja, je kan er alleen met het nu zijn.
Ja, ja, ja. Zeker. En anders dan lig je gewoon op de kant.
Ja, ja.
Ja, dus dat vind ik heel, heel lekker. En, dus werken met mate. Ik heb gelukkig een hele goede fysio die die helpt om mijn lijf een beetje soepel te houden. En te blijven bewegen en op de zere plekken te duwen. Het helpt me ook goed herinneren dat ik inderdaad daar goed voor moet zorgen.
Ja.
En met Mago en de kinderen en lieve mensen om ons heen. Gewoon mooie contacten. En ook ja, met regelmaat rust.
Ja.
Ik ken de inspanning en ontspanning kende ik al wel. Maar rust was voor mij een heel nieuw element. Die stond in mijn woordenboek niet.
En hoe rust jij dan?
Ja, door inderdaad een beetje muziek te luisteren, een boekje te lezen, gewoon functioneel me te vervelen.
Ja.
Vind ik heel lastig. maar ja, ik moet dat wel gewoon leren. Hè? Dus ik moet gewoon bijtanken soms.
Ja.
Ja.
En heb je nog dingen in het dagelijks leven wat je nu extra doet met de kinderen of met Margot of met de kleinkinderen of met vrienden of...
Ja, ik heb meer tijd. Hè, want ik was eigenlijk altijd aan het werk. En dat was bij ons thuis was dat ook een soort van legitimatie voor alles waar ik geen zin in had. Ik moet werken. Dat wordt wel vaker misbruikt door ondernemers. Ken ik uit mijn eigen praktijk. Ik ben er veel meer bij. Het is niet per se dat we veel meer doen. Het gaat ook niet over groots en meeslepend. Daarom wil ik ook geen bucketlist. Ik hoef niet naar de Picapucha in Peru gezien te hebben om een vinkje achter te zetten. Ik heb daar fantastische filmpjes over op een groot televisiescherm gezien. Vind ik heel mooi om te zien. Maar ik vind het veel leuker om gewoon lekker een beetje te koken. En als ze dan met ze gezellig komen eten. Dus die intimiteit is veel belangrijker dan al die grootse meeslepende dingen.
Ja, dus als ik het zo hoor, eigenlijk van begin tot eind van deze podcast is verbinding. Is wel echt wat je hiervan, wat nodig is, maar ook wat je ervan geleerd hebt.
Ja. En dat is ook echt mijn oproep, pleidooi, advies. Wat je ook doet, maakt helemaal niet uit wat je doet, als het maar in verbinding is.
Ja.
Dat is voor leven en voor rouwen is dat denk ik precies hetzelfde.
Ja.
Dus het is, je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. En vooral voor mannen die gewend zijn om te moeten fixen en door te gaan totdat je de oplossing hebt. Hou ermee op. Als het niet oplosbaar is, gaat het over leven.
Ja.
En niet over overleven.
Ja, exact.
Ja.
Heel mooi. Waar kunnen we je volgen?
Ik ben haast niet te missen op de socials.
Oké.
We hebben vanuit de stichting ook een website, www.echtesjaak.nl. Daar staan ook prachtige ervaringsverhalen van lotgenoten. Dat is een groeiend boeket aan mooie levensverhalen over hoe mannen met deze situatie omgaan. En daar gaan we veel activiteiten ook mee ontwikkelen. Zowel met mannen, met Sjaker zelf, als ook voor hun partners en familie en zo. Want ook daar gaat het weer over die verbinding.
Ja.
He, dus we starten uiteraard met de Sjaker zelf. Iemand die, je kan wel verbinding willen laten leggen met iemand die geen verbinding wil, maar dat werkt niet. He, dus begint allemaal bij jezelf.
Ja.
En dan ontstaat er steeds meer ruimte voor hun omgeving. Daar.
Ja.
En in de boekwinkel.
In de boekwinkel. Uiteraard. En ja. We zullen ook eventjes hieronder in de show notes een linkje zetten. Waar je hem kan bestellen, het boek. En Instagram zag ik je al, LinkedIn zag ik je al.
Ja,
dus,
het is, ik vind dat hard werken.
Ja, hard werken, precies. Nou, hartelijk bedankt voor je verhaal, je ervaringen. En dat je je zo inzet om dit taboe ook bij levend verlies, met name bij mannen, om dat te doorbreken.
Ja. Ja, dankjewel. Fantastisch om hier te mogen zijn, want het is... er is veel werk te doen, zowel in leven met ongeneeslijk ziek zijn als in rouw. Ja. Dank je wel.
Heel graag gedaan, ja. En jij bedankt voor het kijken of luisteren naar deze podcast. En mocht deze podcast ook interessant zijn voor anderen, deel hem eventjes op social media, via de mail-app. Dank je wel dat je er bent. Dank je wel dat jij je ook inzet om het taboe omtrent rouw te doorbreken. Mocht je het nou een hele interessante podcast vinden, like hem even of abonneer je op ons kanaal, want er komen nog heel veel andere mooie gesprekken aan. En nogmaals, dankjewel dat je er bent.